praten. Dit is de Staatsradio en we zijn momenteel aanwezig in de Witte Jas, alwaar wij praten met Wim.
Ja, ik ben Wim, ik ben tandarts bij de Witte Jas.
Juist, en Stefan?
Ik ben Stefan, natuurgeneeskundige, werkzaam bij de Witte Jas.
Juist. Wat houdt het exact in, een natuurgeneeskundige?
Natuurgeneeskundige, ja. Dat houdt in dat je van het principe uitgaat dat de mens zelf in staat is van binnenuit te genezen. En dat je daarvoor de hulpmiddelen of de begeleiding aangeeft. In grote lijn is dat het principe van de natuurgeneeskunde. De inwendige arts wordt altijd gestimuleerd om het genezingsproces op gang te brengen.
Juist, ja. En dat is ook de doelstelling van de WDS, om zoveel mogelijk met natuurgeneeskundigen te werken. Of wat is nou eigenlijk exact de doelstelling van de WDS?
Nou, de doelstelling van de Witte Jas is meer gezondheidszorg te bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. En dan op een manier waarop je persoonlijk benaderd wordt. Dus niet dat je bij een dokter komt in een witte jas die jou wel eens even vertelt zonder veel omhaal wat je nou nodig hebt met een paar pillen en zo je eigenlijk de deur uitstuurt. Maar dat er echt hele individuele aandacht aan je wordt besteed. Het is eigenlijk een beetje een reactie op wat er zoal gebeurt in de gezondheidszorg.
Ja, ja,
en dat wij denken dat we het allemaal beter kunnen. Er komen hier gewoon ook mensen die al in die gewone gezondheidszorg ja, min of meer geweest zijn. En die dan toch nog zoeken naar iets anders. Dat zijn veel mensen die hier komen.
Dus dat zouden over het algemeen ook de mensen zijn die bijvoorbeeld geen vertrouwen meer hebben in de normale dokterswereld, zeg maar. Of is dat niet
helemaal... Die zitten daar zeker bij, ja.
Ja. Ja, ja, en dat is ook de groep waar jullie op mikken, of is het eerder een algemeen iets?
Ja, wij vinden dat gewoon iedereen voor die zorg die wij kunnen geven, in aanmerking moet kunnen komen.
Ja, ja.
Wij zijn natuurlijk beperkt in onze middelen.
Ja, we zijn in eerste plaats gewoon aanwezig en bereikbaar voor iedereen, net als een gewone winkel in principe, waar iedereen binnen kan lopen. En vaak is het wel zo dat er inderdaad een halte zijn voor mensen die toch al een behoorlijk medisch circuit doorlopen hebben.
Ja, ja. En dat is ook de reden waarom jullie eigenlijk de Witte Jas gestart zijn.
Ik ja, daar waren wij eigenlijk alle twee niet bij, dus...
Ah, sorry. Jullie zijn slechts twee uitlopers. Ja, ja. En, maar ik bedoel, waar komt het uit voort?
Ja.
Was er een bepaalde vraag daar, of waren er mensen die geen werk hadden en toch iets wilden doen?
Ik denk dat je dat eigenlijk die mensen zelf zou moeten vragen. Maar ik denk dat alle twee die redenen er inderdaad zeker bij kwamen. En of nog meer redenen waren toen de tijd om die gezondheidswinkel op te starten. Nou, dat weet ik niet. Het is ook de bedoeling geweest om in deze buurt iets te doen. Speciaal op de buurt gericht. Dat kan je er ook nog bij noemen.
Ja, ja. Dus,
als reden.
Dus wat dat betreft... Dus wat dat betreft staan jullie echt in Amsterdam wel vrij alleen. Ik bedoel, er zijn geen andere soortgelijke witte jassen.
Dat weet ik eigenlijk niet. Er zijn wel commerciële gezondheidscentra waar ze ongeveer hetzelfde aanbod hebben als wat wij hier hebben. Op de tandarts na dan misschien.
Ja.
Maar of er echt mensen zijn zoals wij die dan eigenlijk dat vrijwillig doen, dat zou ik niet weten.
Ik geloof wel dat het pakket wat er te bieden is, wat Witte Jas te bieden heeft, wel vrij uniek is. Dus de combinatie van zoveel verschillende medische disciplines of geneeskundige disciplines, dat die ja, vrij uniek is, kan je wel zeggen.
Ja, ja, het is inderdaad zo dat ik ook zelf eigenlijk nooit een soortgelijke instelling heb aangetroffen.
Nee, ik ook niet.
En ik heb toch al heel wat medische circuits moeten doorlopen. Welke vormen van behandeling kun je dan onder andere hier krijgen? Ik bedoel, jullie zeggen het is een unieke samensmelting van allerlei soorten behandelingen.
Ja.
Wat is er nou exact mogelijk?
Nou, wat er mogelijk is EHBO. Dus als je een ongelukje hebt gehad, dan kom je hier binnen en dan wordt er daar aandacht aan besteed. En als het nodig is, een behandeling ingezet. En er wordt gewerkt met acupunctuur. Dat is dus weer niet in de EHBO, maar gewoon bij mensen met vooral chronische klachten. Er wordt gewerkt met kruidengeneeskunde en met homeopathie. Mensen kunnen komen voor irisdiagnostiek. Dat is dan geen behandeling, maar dat is een methode om een diagnostiek te stellen, een diagnose te stellen. En dan hebben we de tandarts. Er zijn gewone artsen die gewoon advies kunnen geven op het gebied van de gezondheidszorg, zonder dat er daar alternatieve dingen bij komen. Ook vaak weer dat via die artsen mensen toch weer met acupunctuur of homeopathie behandeld gaan worden.
Ja, ja, dus die stromen dan zeg maar door.
Ja,
pakket, ja,
precies.
Ja, dat is ook het, de manier waarop we dan werken. Loop ik een beetje fout over je vragenschema. Maar...
nou, dat geeft niet.
Daarbij komt ook nog dat bijvoorbeeld dat fysiotherapie ook tot de mogelijkheden behoort.
Ja.
Althans, de behandeling van het bewegingsapparaat. Dat
is de meest elementaire vormen van fysiotherapie.
Ja, maar er komt dan ook bij shiatsu, dus een bepaalde specifieke massage. Dat is wat uitgebreider dan nog. Nou, dat alles bij elkaar, dat maakt het soms natuurlijk wel moeilijk om, om te bepalen wat iemand, waar je zelf staat, hoe je hebt zoveel invloeden van elkaar ook. Maar toch is de werking dusdanig dat we toch de patiënten zoveel mogelijk proberen te bespreken. Waarbij dan een soort brainstorm los dient te breken. Waarbij we ja, de beste behandelingsmethode voor de patiënt proberen uit te krijgen.
Hoe werkt nou exact zo'n behandeling? Ik bedoel, de mensen komen hier binnen en dan? Ze hebben een klacht en wie spreken ze aan en hoe gaat het verder?
Ja, nou in het algemeen gaat het zo dat ze bellen. Ze bellen aan en dan wordt er open gedaan. En dan wordt er al meteen gevraagd door degene die open doet voor wie ze dan eigenlijk komen of ze een afspraak hebben. En dan zullen ze meestal even moeten wachten. En dan krijgen ze een afspraak of meteen een gesprek.
Ja, ja, dus de hele gedoe van ziekenfondspapieren en, nee, en dergelijke, dat komt er allemaal niet aan te passen. Het is
nee,
wat dat betreft wat mensvriendelijker, zullen we zeggen.
Ja. Ja, ja. Mensen worden ook echt uitgebreid aan het woord gelaten. Niet dat er nou echt getrokken wordt om alle informatie eruit te krijgen. Maar het is heel belangrijk dat mensen in zo'n onderzoek alles kunnen zeggen wat er van belang is. En daar wordt dan ook duidelijk tijd voor uitgetrokken.
Ja, ja. En jullie behandelen ook zeg maar alles. Ik bedoel, het is niet zo dat je zegt van we gaan selectief te werk en we behandelen 15 tandartspatiënten en... Het is trouwens wel leuk dat momenteel die boer even op de achtergrond mee speelt.
Nou, ik denk dat het wel ligt aan, we hebben wel wat capaciteit, een grote beperktheid natuurlijk. Het is zo dat ten eerste aan mensen, we werken al met een stuk of 10 mensen, maar qua ruimte. Daarbij komt dat we maar 2 dagen per week open zijn. Tenminste, het geneeskundige gedeelte, de tandartsen zijn vaker open.
Ja.
En,
dat is maandag en dinsdag is dat, hè?
Maandag en dinsdag, ja.
Ja.
En daarbij komt dat, ja, soms zijn er gewoon te veel patiënten. En vooral bij de tandarts, daar kan Wim me wat over vertellen, dat er al een wachtlijst is.
Ja, we hebben een wachtlijst. Nou, het is de bedoeling dat we in ieder geval mensen met pijn meteen helpen. En dan leveren we gewoon goede hulp. Niet dat zo'n kies getrokken wordt als er ook nog iets mee zou kunnen gebeuren. Dan bewaren we hem als het mogelijk is. En dan kunnen mensen over jaren, als ze gewoon over goede financiële middelen beschikken, kunnen ze er nog eens een kroon op laten zetten of zo. Maar het gaat erom dat we mensen met pijn in ieder geval meteen helpen. Maar ja, daarnaast zijn er natuurlijk ook veel mensen die willen gewoon dat gaatje laten vullen, terwijl ze er eigenlijk niet zoveel last van hebben. En dat moet natuurlijk ook wel gebeuren. Maar dat komt er dan vaak niet van, want dan zitten we gewoon zo ontzettend vol. En die mensen komen dan op een wachtlijst. En er zit niet erg veel schot in. We zitten bovendien met erg veel ruimtegebrek. En we veroorzaken nogal wat geluidsoverlast en zo. Dat zijn allemaal problemen die we eerst hier intern moeten uitvechten. Voordat we echt die wachtlijst weer aan kunnen.
Verder kunnen draaien.
Ja, precies. Dus er zijn nog wel wat dingen die eerst moeten veranderen. Voor we weer goed van start kunnen gaan. En een hoop mensen kunnen gaan behandelen.
Ja, maar sturen jullie ook wel eens mensen door? Ik bedoel, ik heb het dan niet specifiek over de tandarts, maar ook over het artsengedeelte. Mensen die bijvoorbeeld dusdanig blessures hebben, zeg maar. Mm. Dat jullie zeggen van nou, dat is onze capaciteit te groot.
Tuurlijk, ja.
Dat voor onze capaciteit.
Ja,
en dan worden ze dus via de officiële instanties gewoon op de normale weg verder gezet.
Ja.
Ja.
Zeker.
Stel je voor, er komen mensen hier binnen die zichzelf dusdanig verwaarloosd hebben dat ze daarom bepaalde mankementen hebben opgelopen. Zijn jullie dan selectief en zeggen van ja, je hebt het zelf veroorzaakt en zoek het nou verder ook zelf maar uit? Of stellen jullie daar toch wel...
Nee hoor, dat zijn juist de mensen die het meeste hulp nodig hebben, lijkt me. En als je ervan uitgaat dat de mens niet alleen bestaat uit een lichaam wat ziek kan worden, maar ook nog uit een geest, dan ga je natuurlijk niet zo te werk dat je zegt van nou, hij heeft zijn lichaam verwaarloosd, dus dat behandelen we hem niet. Het is gewoon een gevolg van het feit dat iemand in de problemen zit. Het kan tenminste zo zijn. En de mens is één geheel, dus je gaat niet zeggen van nee, raas op, want daar heb jij niks aan, koop er niks voor. Zo.
Ja. Het zal, niet aan ons, ja, het zal niet aan ons liggen als we de patiënt niet behandelen in eerste instantie. Want we, nou, we staan dus open voor mensen in nood. En het hangt in grote mate van de patiënt zelf af of die geholpen wil worden. Hij kan bijvoorbeeld na één keer ook al verwaarloosd in zichzelf of is er slecht naartoe. Wegblijven of niet op afspraken komen.
Ja, dat
is natuurlijk iets waar wij weinig aan kunnen doen. We kunnen niet achter de patiënten aan gaan lopen.
Ja. Waar zou dat uit voortkomen, denk je? Een bepaalde angst of meer een soort van onverschilligheid?
Ja, het is natuurlijk heel gevaarlijk om dan één bepaalde reden op te gaan noemen. Want er zijn net zoveel redenen als dat er mensen zijn. En ik denk dat er mensen zijn die komen niet meer omdat gewoon het tijdstip ze niet uitkomt. Er zijn ook mensen die komen niet meer omdat ze vreselijk bang zijn voor de tandarts. En er zijn mensen die komen niet meer omdat ze werk hebben gevonden en geen tijd meer hebben of wat dan ook. Ik bedoel, er zijn net zoveel redenen als dat er mensen zijn die het af laten weten.
Ja, ja. Uitstekend. Even kijken. Wittigas, financieel gezien, waar is onder andere het beginkapitaal vandaan gekomen? Ik bedoel, zijn er bepaalde subsidies geweest of... Is het een initiatief geweest van mensen zelf die de koppen en de portemonnees bij elkaar hebben gestoken en iets zijn begonnen?
Ja, nou ja, dat is wat ik er net al zei. Daar zijn wij eigenlijk niet bij geweest. En, ik heb er wel eens iets over gehoord, maar toen wij hier kwamen, toen was het eigenlijk allemaal rond. Het draaide. En nou is het zo dat het, wat er gaat, een volledige self-supporting is. Er zijn dus enkele kleine subsidietjes geweest. Ik weet niet hoeveel dat was van het Upreach Fonds.
Ja, het Upreach Fonds. Ja, dat was dat is eenmalig. Dan moeten we ook ieder jaar een soort lijst indienen van wat we willen hebben. En dan, nou, dan geven ze ons een bedrag. Ik geloof dat het de laatste keer 1000 gulden was. Waar we dus onder andere een homeopathische apotheek voor aangeschaft hebben. En wat boekwerk. Een typemachine.
Ah. Even ter verduidelijking, de boor die jullie momenteel horen, die is niet afkomstig van de tandarts, maar van de buurman die waarschijnlijk een kast in elkaar aan het zetten is. Dus wat dat betreft, het is niet zo dat we de sfeer willen verhogen door wat fijne geluiden te laten horen.
Ik kan overigens straks nog wel even.
Oh, jullie zijn nog niet van ons af. Hoe is de samenwerking dan wel de opstelling van bijvoorbeeld de officiële ziekenfondsen, de ziekenhuizen? Is er een bepaald vast samenwerkingsverband en hoe kijken ze eigenlijk tegen jullie aan?
Nou, als tandarts kan ik zeggen dat ik nog nooit problemen heb gehad met samenwerking met bijvoorbeeld de mondchirurgen. Want er komt natuurlijk, net zoals je zegt, regelmatig voor dat je mensen verwijst als je er zelf niet meer uitkomt. Maar het is wel zo dat als wij hier mensen krijgen die geen verzekering hebben, bijvoorbeeld illegaal in Nederland verblijven, en dus geen enkele mogelijkheid hebben om de rekening te betalen, dan krijgen we natuurlijk ook problemen met die mondchirurg, want die doet het natuurlijk ook niet graag voor niks.
Ja, begrijpelijk. En hij komt tenslotte van jullie af, ja. Dus ja. Ja. Of zij natuurlijk.
En dat zijn dan dingen die we met die mensen moeten bediscussiëren, uit moeten knokken. Maar echt problemen hebben we daar nog niet mee gehad.
Nee. En de overheid, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment iets draait wat alternatief is, zoals de witte jas,
ja.
Dat je dan, dat dan de overheid gaat zeggen van ja, maar hoe zit het met de diploma's en met de vakbekwaamheid van de mensen al hier?
Ja, ik denk dat wij daar de overheid niet voor nodig hebben om te weten dat als je geen diploma hebt, dat je dat soort dingen niet mag doen. Iedereen die hier iets doet, die is daar gewoon toe bevoegd. Die heeft daar een diploma voor. En dat is de basis waarop je de vergunning hebt om zoiets te doen. En verder heeft de overheid daar in feite niet zo vreselijk veel mee te maken natuurlijk.
Nee, nee, maar ik dacht dan eerder aan de controlerende functie van het overheidsapparaat.
Nou, zo gauw als wij iets fout doen, dan zullen we dat weten.
Dan horen we dat.
Ja, zeker. Maar dat is nog niet gebeurd. Zal het niet gebeuren, hoop ik.
Dat is toch de beste ding. Je zegt net dat iedereen die hier iets doet, daar ook voor gediplomeerd is. Als dat zo is, waarom bestaat er dan niet de behoefte om voor die mensen, de behoefte van, vanuit die mensen zelf dus, ja, om een eigen praktijk te beginnen of iets in die richting?
Nou, ik denk dat ten eerste, het is fijn om in de groepspraktijk te werken. En ik denk dat, iedereen die toch wel ook een beetje ideeel en maatschappelijk betrokken met geneeskunde bezig is, graag in een buurt hun functie wil verrichten. En,
in hun eigen buurt, bedoel je?
Hoeft niet per se hun eigen buurt te zijn natuurlijk. En bovendien met zoveel mogelijk verschillende disciplines wil werken, samenwerken dan. Dus artsen, natuurgeneeskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten. En in feite heb je natuurlijk binnen zo'n groep een eigen praktijk. Je hebt je eigen patiënten.
Ja.
Dus wat dat betreft is het gewoon een keuze ook die je maakt.
Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je, laten we zeggen, 5 of 10 jaar gestudeerd hebt voor iets, dat je daar ook wel de vruchten van wil plukken.
Ja. Nou, dat doe je natuurlijk ook, alleen niet financieel. Maar er zijn meer dingen waar je blij om kan zijn en waar je tevreden mee kan zijn dan alleen maar een dikke portemonnee met geld. En het is voor mij, dan praat ik heel persoonlijk voor mezelf, is het zo dat ik heb gewoon gezegd, tandartsen die net afgestudeerd zijn, die krijgen geen medewerkerschap meer van het ziekenfonds. En laat ik dan in die tijd dat ik eigenlijk wacht tot ik aan de beurt ben voor zo'n medewerkerschap, want daarvoor sta ik zelf op een wachtlijst, laat ik dan in die tijd gewoon het nuttigst doen. En deze mogelijkheid deed zich toen voor. En daar heb ik ook eigenlijk niet over getwijfeld, dat ben ik gewoon gaan doen. En hoe dat verder zal gaan, dat weet niemand. Ik denk dat het nog jaren zo door zal gaan. Want eer dat ik een ziekenfondsmedewerkerschap krijg, ik ben iets van nummer 400 op de wachtlijst.
Ja, ja.
En dan komen er per jaar, 30 aan de slag of zo. Dus dat kan nog wel even duren. Of er moet echt iets veranderen in het hele systeem, dat de tandheelkunde uit het ziekenfonds verdwijnt of wat dan ook. Ja, dan gaan de kansen weer keren. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar nou zo mee met mezelf overhoop lig, dat ik hier zonder dat ik er iets mee verdien, mensen zitten helpen. Dat vind ik wel prima.
Het is dus voor jou eigenlijk meer een ideologische overbruggingsperiode.
Ja, dat kan ik wel zeggen.
Dat is nobel.
Dankjewel.
Goed, nou de vraag of er in de andere buurten ook witte jassen zijn, die is denk ik reeds beantwoord.
Ja, dat weet je dus eigenlijk niet precies.
Nee.
Laat ze maar eens bellen, is leuk.
Ja, dus wat dat betreft zouden er meer overleg moeten zijn misschien. Ja,
misschien wel goed.
Nou, dat zou misschien iets wijzen voor universiteiten om een bepaalde praktijkervaring voor studenten op te laten doen.
Ja.
Hebben jullie veel behandelingen? Ik bedoel, ik denk dan niet alleen aan de tandarts, maar ook aan de rest van het artsenwezen hier.
Het aantal patiënten stijgt steeds. Ik bedoel, gezien de tijd dat ik hier ben, is nu ook al ruimtegebrek reeds toegenomen. En het is zo dat ik merk dat er steeds meer telefoontjes zijn voor vragen, steeds meer mensen komen voor afspraken. En ook de contacten met de buiten, wat buiten de witte jas gebeurt, neemt toe. Ik weet niet precies hoeveel meer patiënten we nu hebben als vorig jaar, of hoeveel behandelingen er precies meer geweest zijn. Want niet alles. Kijk, als er iemand binnenkomt met een wond aan zijn oog of aan zijn hand, omdat hij erop geslagen heeft of iets dergelijks, dan tellen we dat ook niet mee, maar dat wordt wel behandeld. Dus acute geval, EHBO, dat glipt er dan tussendoor. En dat wordt dan even snel gedaan. Ik denk ook sommige pijnklachten bij tandartsen ook.
Ja hoor, er wordt altijd wel een aantekening.
Bij jullie wel. Ja.
Er wordt altijd een aantekening van gemaakt.
Ja, we schrijven het inderdaad ook in de regel wel op. Ja. Maar dat is nog niet helemaal verwerkt. Bovendien moeten we zelf nog wachten op het jaarverslag. We hebben binnenkort een evaluatie en daarin wordt, hoop ik, als alles op tijd afkomt, het jaarverslag. En daarin komt dus het aantal patiënten, eventueel wat voor behandelingen ze gehad hebben. Of nou percentage homeopathie, percentage acupunctuur, andere soorten behandelingen. En mogelijk ook resultaten. Dat wordt dan op een rijtje gezet, want het is nodig om te kijken hoe functioneer je. Dat is dan wel belangrijk.
Ja. En die behandelingen, je hebt het net over de resultaten die dan nog in het jaarverslag moeten verschijnen. Je hebt voor jezelf wel het gevoel dat de meerderheid van de mensen die hier binnenkomen met klachten of vragen, dat die ook tevreden weer naar huis toe gaan. Ik bedoel, het gebeurt niet vaak of wel vaak dat mensen dus op een gegeven moment door jullie niet behandeld kunnen worden omdat het op een gegeven moment ofwel te groot wordt of omdat je dus met het capaciteitsgebrek zit.
Ja, ik heb niet de ervaring dat mensen hier met negatieve gevoelens weggaan. Kijk, het is natuurlijk zo dat je soms niet kan helpen, of hetzij dan alleen door iemand door te verwijzen. Dus je zegt van, nou ja, die hulp die jij nodig hebt, die hebben wij niet. Of je moet naar een specialist, of je moet naar het ziekenhuis. Maar het gaat erom dat mensen ten eerste, wat Wim daar straks al zei, hun verhaal kunnen doen. Dat er ook geluisterd wordt. En dat ze ook volkomen duidelijk gemaakt wordt van hoe het in elkaar zit. Als ze vragen hebben van, nou, wat voor ziekte is dat? Wat zijn de verwachtingen? Of hoe is de bijwerking van die medicijn? Kan dat allemaal wel? En dat soort vragen. En nou, dat wordt echt openhartig besproken met de mensen. Dus ze komen er altijd wijzer vandaan. Tenminste, dat hopen. Daar doen we ook ons best voor natuurlijk. En we begeleiden ze gewoon, ja, met hun problemen. En als we die zelf op kunnen lossen, dan, of met onze hulp op kunnen lossen, dan doen we dat natuurlijk. En dat stellen we ook voor. We stellen de mensen ook voor van, nou, wat wilt u? Staat u open voor homeopathie? Staat u open voor acupunctuur? Mensen kunnen dan kiezen vaak van wat ze willen. En we proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen.
Ja. Wat houdt dat nou exact in, acupunctuur?
Nou, de deskundige daarover, dat is Henk.
Ja.
Henk Asbeuk, kan je daar veel meer over vertellen. Misschien is het wel leuk om daar ook eens een uitzending aan te besteden, want het is een enorm interessant terrein. Het is wel zo dat op het ogenblik met een hoop enthousiasters een interne acupunctuuropleiding volgen. Dus over een jaartje of anderhalf zal wat dat betreft de WTIAS heel sterk vertegenwoordigd zijn. Het is een Chinese geneeswijze door middel van energiebanen te stimuleren of te sederen. Door middel van naalden of door middel van moxa. En moxa is een kruid dat je dan aanstengt en waarmee je bepaalde punten kunt verwarmen. En dat heeft dan een therapeutisch effect. Ja, in het kort gezegd, ja.
Ja, dus het is niet wat de gemiddelde mens denkt, dat ze maar een end weg zitten te klooien met een aantal naalden in je lijf, maar het is dus wel degelijk effectief.
Het is niet alleen effectief, het is ook zeker geen aanklooien, althans dat zal iedereen die nu aan de cursus deelneemt wel in de gaten krijgen.
Wel doorhebben.
En het is goedkoper. Het kost in feite niks. En natuurlijk past dat ideaal in een gezondheidsideaal waarmee wij werken dan.
Ja.
Komt er ook niet nog een apart programma over acupunctuur?
Ja, inderdaad.
Dat je daar nog veel meer over kan horen.
Ja, inderdaad, maar dit was even.
Mensen die dat zelf ook in de praktijk brengen, dat is toch wat ik weet.
Ja, dat gaat ook wel gebeuren. Dus ja. Luisteraars, let op. Blijf aan uw radiotoestel zitten. Hoe zien jullie de toekomst in? Ik bedoel, zowel van jezelf als van de Witte Jas. Denk je dat je door middel van de Witte Jas een doorstroming kunt vinden naar een verdere toekomst? Of is dit?
Nou, dat denk ik niet.
Dat denk je niet?
Nee hoor, het is ook geen parkeerbaantje waar je verder niks van maakt. Maar het is ook niet een springplank naar de toekomst. En bovendien, ik wil helemaal niet zo denken in termen van toekomst en heden. Of een toekomst en daar naartoe werken en zo. Ik leef vandaag ook. Dus vandaag wat morgen gebeurt is nu de toekomst, maar morgen is dat het heden. Dus waarom zou ik nou jaren vooruit gaan denken? Ik bedoel, je moet iets doen waar je plezier in hebt. En dat moet je nu en dat moet je over 3 jaar. Maar ik heb niet het idee dat ik dat kan sturen of zo. Dat ik nu al moet beginnen om het straks naar mijn zin te hebben.
Nou, het is natuurlijk.
Ik doe het gewoon met plezier.
Het is natuurlijk ook. Die toekomst die bepaal je voor groot jezelf. En
ja.
Als die binnen de Witte Jas ligt en je werkt daar tevreden, dan werk je aan een goede toekomst. En je ziet resultaat en Nou, je bouwt wat op. Dan ligt daar je maatschappelijke functie waarschijnlijk.
Ja. En de witte jas zelf, je ja. denkt dat dat nog een goede toekomst beschoren is?
Nou ja, er zijn, het is zo dat de pand waar we nu zitten is gekraakt en in de tijd wilden de krakers geloof ik dat het voor een deel een buurtfunctie kreeg. Nou was het in die tijd ook het idee van een gezondheidscentrum, gezondheidswinkel. En daar werd, nou dat was dus een mooie plaats voor. Dat houdt in dat als een pand gekraakt is, dus dat je dan toch in de zeker kwetsbare positie zit. Hè? De meeste mensen betalen geen huur of heel laag of hoe dat dan precies geregeld is. Het is dan misschien dat het een probleem wordt wanneer de gemeente zich naar ons toe keert en zegt van nou, jullie zitten daar nu voor niks. Voor tijd dat jullie huur gaan betalen en dat soort dingen. Nou, dat zal dus consequenties hebben voor de witte jas. Ik denk dat we daar ons ook op aan het voorbereiden zijn. Bovendien hebben we plannen om te gaan verbouwen.
Ja.
Dat is een belangrijk,
zeker belangrijk
iets dat staat te gebeuren. En we hebben pas een nieuwe cursuszaal opgeknapt en betrokken. Dus,
ja, er worden ook andere dingen gedaan in die cursuszaal. Er worden danslessen gegeven, bewegingslessen.
Ja, er lopen op het moment een stuk of 5 cursussen. En die worden druk bezocht.
Ja, en dat is ook een beetje in het verlengde van de geneeswijze. Ik bedoel, dansen en bewegen, dat is toch iets wat je met je lichaam doet. En dat komt wel overeen.
Ja. Ligt allemaal een beetje in dezelfde lijn. En de prijzen voor de cursussen zijn erg laag. Zodat iedereen die er behoefte aan heeft, er gewoon een deel kan nemen. Dat het niet een struikelblok is van die cursussen zijn altijd zo duur, dat is niks voor mij. Het is echt voor iedereen. Dus ik zou zeggen.
Komt wel in grote getalen. Ja.
En dat is ook voor de tandarts natuurlijk wel enigszins zo. Dus, alhoewel, het geldt natuurlijk altijd wel dat vol is. Maar als er mensen zijn met echt grote problemen, mensen die heel erg angstig zijn voor de tandarts en die misschien door zo'n radio-uitzending als dit toch de moed bij elkaar rapen om eens een keer te laten kijken. Ik bedoel, we kunnen allicht eens een keer een afspraak maken om te kijken. Om te kijken wat er te behouden is en wat eruit moet. Zonder dat we al wat doen. Dat die mensen die dan echt in de problemen zitten, rustig een keer contact opnemen.
Ja, wil je in het weekend ook gaan werken?
Dat is bij de paasvakantie.
Ja. Ja, inderdaad. Kijken doet geen pijn natuurlijk. En,
daarom.
Het is altijd fijn om te weten waar je aan toe bent.
Ja, kunnen ze misschien die drempelvrees een beetje overwinnen. Want daar zijn wij dus ook een beetje op uit om juist die mensen hulp te bieden. Die eigenlijk niet naar de tandarts gaan, of omdat ze het niet durven. Van welke reden dan ook, die eigenlijk nooit bij die tandarts komen, terwijl ze in de mond gigantische problemen hebben.
Ja, inderdaad, er zijn mensen die kunnen 's nachts niet slapen van de pijn en dat is natuurlijk wel problematisch. Ja. Zeker als je daarnaast nog een angst voor de tandarts hebt.
Juist.
Stel je voor, jullie zouden dan wel van de gemeente, dan wel van jezelf uit, een groter pand krijgen. Denk je dat er dan een bepaalde behoefte bestaat om bijvoorbeeld een sportzaal in te richten? Of een sauna of iets in die richting. Ik bedoel, dingen die ook met je lichaam te maken hebben. En toch niet direct in het doktersvakje passen.
Ja, nou, we hebben het eigenlijk nog nooit zo over gehad over de sauna.
Nou, iedereen die heeft wel zijn dromen. Hè? Zijn ideeën over wat allemaal nog niet mogelijk zou zijn. Bijvoorbeeld een hydrotherapie, dat is met water, werk je met waterbassins. Het valt dan wel binnen de geneeskunde, maar daaraan kun je koppelen sauna, inderdaad sportruimte, misschien zelfs een kleine kliniek, dat soort dingen. Maar we moeten ook een beetje reëel blijven en het ogenblik roeien met de riemen die we hebben. En ja, goed, onze uitbreiding heel concreet onder ogen.
Gewoon gebonden aan het aantal deelnemers. Die er dus mee willen werken. Je bent gebonden aan een budget. Ja, je bent gebonden aan de ruimte. Dat zijn allemaal beperkende factoren. Ik denk dat als we een groter pand zouden krijgen, dat er ook organisatorisch wel het een en ander zou moeten veranderen. Voordat je echt uit zou kunnen gaan breiden.
Ja, ik denk ook niet dat we groeien nog niet uit de jas. Dat is, is toch wel op ruime de groei genomen, zeg maar.
Ja, je moet wat dat betreft ook uitkijken dat je inderdaad niet uit je krachten groeit, hè? Want anders zou het
moet overzichtelijk blijven, inderdaad.
Inderdaad niet meer overzichtelijk zijn.
Dat is ook de mening van de meesten, om toch klein te blijven.
Ja. Werken jullie ook samen met sportinstellingen, bijvoorbeeld hier in de buurt, zoals de judoclub en de tennisclub en dat soort dingen?
Nee.
Dat is nog niet voorgekomen.
Nee.
Er is ook nog nooit op gevraagd, maar ik weet ook niet of die mogelijkheid zou bestaan, hoor. Stel dat ze dat leuk zouden vinden of nodig zouden hebben.
Ja.
Daar hebben we het nog nooit over gehad. Dat is nog nooit gevraagd.
Als de mensen zitten met problemen of vragen of klachten of iets in die richting, dan kunnen ze altijd bij jullie terecht?
Nou ja, altijd. Het is wel zo dat we een open inloopspreekuur hebben dat zich uitstrekt van... maandagsmiddags om 1 uur tot 's avonds 5 uur en dan nog eens van 7 tot 9 s'avonds, maandagavond. En dan op dinsdag van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags.
Ja.
En dan wat voor wat de tandarts betreft kan je ook langskomen of bellen buiten die tijden. Maar liever niet als het om andere dingen gaat, het is alleen voor de tandarts.
Ja.
En ik ben er zelf op maandagmorgen en woensdags de hele dag. En op donderdag en vrijdag zijn er weer twee andere tandartsen die dan te bereiken zijn.
En die zijn ook net zo goed als jij.
Ja, zo mogelijk nog beter.
Ah, kijk eens even aan.
Dat is ook even zeggen, het is onlangs een vrouwenspreekuur gestart. Dat is op woensdag, van 2:30 tot 3:30, eigenlijk.
Ja.
2:30 tot 3:30. En dat is telefonisch, maandag van 6 tot 7.
Juist, en dat is dan zuiver alleen voor vrouwen die zitten met klachten en vragen en dat soort dingen.
Alle vrouwen...
Ook op psychologisch gebied? Of,
ja hoor, ja. Alles.
Uitstekend. En waar zouden de mensen zich moeten vervoegen?
De Wittestraat 29.
De Wittestraat 29.
Ja, en het telefoonnummer is 88-1140.
Dat wordt even herhaald.
881140.
Nou, ik geloof dat de mensen op dit moment wel voldoende duidelijkheid hebben voor het eerste programma om een beetje een indruk te krijgen van wat de Witte Jas allemaal doet en wat er allemaal mogelijk is. We bedanken Wim, de tandarts, en Stefan, de natuurgeneeskundige.
Graag gedaan. Zeker.
En we gaan verder met het programma.
Je bent een parasiet. Hopeloos blues, je bent een parasiet. Wat heb je hier te maken, want ik moet je eigenlijk niet. Elke morgen als ik wakker word, dan zit hij naast mijn bed. Elke morgen als ik wakker word, dan zit hij naast mijn bed. Hij drinkt van mijn koffie en hij steelt mijn laatste sigaret. Hij zit in mijn winterjas, hij zit zelfs in mijn gitaar. Hij zit in mijn winterjas, hij zit zelfs in mijn gitaar. Die hier komen, vinden het maar raar. Ja, hopeloos blues zit zelfs in mijn bier. Hopeloos blues zit zelfs in mijn bier. Hij wenst me wel rusten, wenst me veel plezier. Juffrouw curator, ik ben mijn leven moe. Juffrouw curator, ik ben mijn leven moe. Ik stuur hopeloos blues naar uw privékantoortje toe.
luister. Als je nou oploopt naar Turkije, kan je van mij een geheel gratis trap onder je reet achterna krijgen. En twee of drie ook. Als je nou blijft plakken, gore landverhuister, op je bijstandsuitkering, dan komen we je kop kaal scheren. Dat is in 1945. Gore landverhuister. Nou, het vuil is met bussen tegelijk naar Rotterdam gekomen, de stad Rotterdam, om te protesteren tegen het toneelstuk wat wij Nederlanders wilden opvoeren. Het is natuurlijk grillig dat een of andere Joden, hoe heet je ook weer, die redden, hier gaat vertellen dat wij een bepaald toneelstuk niet mogen voeren. En wat zegt hij? In ons land. Nou is het van die rabbijnen helemaal zo'n land, niet? Die man is een volksvreemde parasiet. En het is best leuk dat hij hier is. Maar hij moet eens een balans hebben. Dus wat is er nou in Rotterdam gebeurd? Het vuil van de stad uit doodsangst dat het Joodse karakter onthuld zou kunnen. In dat stuk komen ze alleen maar een beetje aan de weet wat het eigenlijk voor schilders zijn, die Joden zijn. Overal, altijd. In Portugal, in Engeland, weet ik veel, ze zijn overal zijn ze eruit geschopt. En dat ligt niet aan die volken die eruit geschopt zijn, maar ligt aan de Joden. Ze deugen gewoon niet. Dus het vuil, wat naar de stad Rotterdam, uit doodsangst, dat hun rottigheid onthuld zou worden. Jongens, je kunt doen wat je wilt. We proberen een Nederlandse volk al het valde rap van die vuilnisbelten hier door ons strot te brengen. Maar is het jullie nog steeds niet duidelijk geworden dat het Nederlandse volk dat dit of niet wil? Dat jullie alles kunnen proberen op televisie, weet ik veel en alles, maar dat het Nederlandse volk iets tegen de tuig heeft dat we hier te veel van die uitvreters hebben. Dat ze hier als parasieten binnenkomen. He? Met de plastic zak en de stijle spullen in de twee linker schoenen en de poten. En vervolgens gaan vallen, oh, maar nou is Nederland lekker een multiculturele samenleving. Dat is allemaal gauw boeren. Nederland is een Nederlandse samenleving waar dat schorm gewoon binnengekomen is en meevreet. Maar ze moeten niet te veel babbels hebben. En dat hele soortje wat jullie hebben, hè? Het hele comité die allemaal, weet ik veel, van de subsidie lopen te vreten. Ze zijn eruit, jongens. Nederland is van de Nederlanders. En al dat schorm, dat hoort hier niet. Dat kan hier nog wel een beetje mee eten, maar niet te lang. Laat ze eruit wazen. Onthoud één ding. In 1929 dachten in Duitsland de Joden ook dat ze de baas waren. Daar zijn ze aan de weet gekomen. Moet het nou zo ver komen dat er gaskamers gaan bouwen voor Turken, Marokkanen en al dat spul? Laat ze dan lekker vrijwillig weer gaan. Hè? Hoeven wij er niet aan te werken. Jongens, hebben jullie een idee hoeveel tijd, geld en energie het gekost heeft om eindelijk in Europa het aantal Joden een beetje te beperken? Wat hebben ze daar in Duitsland niet aan hard aan moeten werken? Het is gelukt, niet helemaal, maar toch. En wat moeten we nou? Moeten we nou met dat andere schoren worden dat uit Afrika en Azië komt? Doen we nou allemaal wat je moest. En het blijkt nou dat kiezen krijgen. En wij kunnen beginnen met drugshandel en weet ik wat allemaal. Dan gaan ze hier niet in Nederland meer. Want in Nederland is stof. Dan gaan ze naar Denemarken, dan krijgen ze meer. Het is gewoon ongeveer, jongens. Het is goed, ik kom hier alleen maar een beetje uitvreden. En jullie? Ja, jullie krijgen van de subsidietoestanden een aardige toestand, een aardig inkomen. Nou, wat zouden jullie moeten zonder dat? Jullie vergeten er ook van.
Ik zou u toch eens aanraden het boekje te lezen, het recht op apartheid. of andere boeken in ons, Verity en Voorpost. Goedenavond.
Ja, daar is het verdiende jongetje uit Marken. Die is doodgestoken. Toen is uw naam en dat is mij. Maar wanneer beginnen jullie nou eens een keer te schreeuwen? Want toen keer in de kikker, ik weet dat die nou weer het negen jongetje door een blank hebt uitgestoken werd. Toen hebben jullie een heibel gemaakt, oh god, een demonstratie door de stad en weet ik veel, zoals een standbeeldje in Vondelpark. Maar nou wordt een blanke door een nikker doodgestoken. Hij is de eerste niet, er zijn er nog meer. Gaan jullie nou ook teruggemaakt, jongens? Of mag een nikker wel een blanke doodsteken? Je wordt er dan niet over geluld. Maar als een blanke per ongeluk een nikker doodsteekt, dan maken we hel. Klopt het? Komt er nou voor die blanke jongen uit Marken, 19 jaar. Ook een monument. En komt er nou ook een optocht in Amsterdam van jongens die niggers moeten nou eens een keertje ophouden met blanke doodstreken? Nee, hè?